Bij deze ook van harte welkom in dit gedeelte van de avond van de Raad. We hebben in deze zaal nog twee agendapunten op de agenda staan. We zijn nu 10 minuten later begonnen met het vervolg van deze vergadering. Dat is op uw eigen verzoek, als ik dat zo heb mogen interpreteren. Maar ik stel voor dat we voor het komend onderwerp gewoon de half uur de tijd nemen die we met elkaar daarvoor hadden gepland. Ik denk dat het onderwerp dat wel nodig heeft. Desondanks blijf ik wel op dat half uur ook u helpen om daar in ieder geval binnen te blijven, zodat we niet te ver uitlopen in de tijd. Aansluitend op dit agendapunt is namelijk nog de rondvraag en die zijn ook ingediend. Dus ook van die tijd willen we graag gebruik maken. Het onderwerp wat nu op de agenda staat, dat is de verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang, Nieuwegein 2020. En aan mijn rechterzijde zit de portefeuillehoudster mevrouw Eggengoor en zij wordt ambtelijk ondersteund door mevrouw Veldhuis. U kent mij als een wat strakke voorzitter als het gaat over technische en politieke vragen. Ik ga u wel verzoeken om zoveel mogelijk het politieke gedeelte hier te bespreken. Maar ik hou er ook rekening mee, en dat zeg ik op voorhand, en ik weet dat ik dat nooit ook moet doen, dus ik ga u daar, het is geen open uitnodiging, maar als u nog schriftelijke vragen wilt stellen, dan heeft u daar tot aanstaande dinsdag de tijd voor. Dan krijgt u daarvoor woensdag de beantwoording en dan hebben we donderdag de beraadslagingen. Dat lijkt wat kort dag, dus als de hoeveelheid vragen het toelaat, als het type vragen het toelaat, dan zal ik ook wat schappelijker zijn bij de eventuele feitelijke vragen. Waarbij ik u het dringend appel doe, verzoek doe, stel dan ook vooral die vragen die van invloed zijn om te komen tot een goede besluitvorming. Dus vragen naar de bekende weg zal ik niet toestaan. Vragen die technisch zijn gesteld, er zijn technische vragen gesteld, daar heeft u kennis van kunnen nemen, zal ik ook niet toestaan. Maar ik zal daar waar nodig schappelijk ermee omgaan. Kunt u daarmee instemmen? Mooi. Dan gaan we elkaar hartstikke goed helpen. Het besluit dat heeft u allemaal tot u kunnen nemen. Ik zal dat niet uit en treuren gaan voordragen. Ik stel gewoon u nu in de gelegenheid om het debatje te openen. Die mag ik als eerste. Zo, kijk, er zijn er genoeg in ieder geval. Ik begin met mevrouw De Beer. Zij was als eerste.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst had ik eigenlijk wethouder Kuiper hier verwacht. Ik weet niet of dat heel gek is, maar ik dacht dat dat eigenlijk in zijn beleidsterrein. Dat hoor ik zo meteen graag.
Wat was waarom de overweging in uw coalitieakkoord om voor deze verdeling? Nee. Gaat u gang, gaat verder.
Dan toch even een eerste vraag aan de wethouder. En eigenlijk ook wel een vraag aan de commissieleden. Of u het met ons eens bent dat de kinderopvang een belangrijk preventief instrument kan zijn voor kinderen in hele kwetsbare situaties.
En aan wie wilt u die vraag als eerste stellen?
Nou, als eerst aan de wethouder en als er commissieleden zijn die daarop willen reageren ook, hè, die daar mening over willen geven, ben ik daar op zich benieuwd naar.
Helder.
Dank u wel. Voorzitter, dan geef ik eerst even antwoord op de eerste vraag van mevrouw De Beer. Zij had hier, ik zou bijna zeggen liever mijn collega gezien, maar dat bedoelt u helemaal niet. Het punt is dat deze verordening, deze regeling wordt uitgevoerd door onze gemeenschappelijke regeling werk en inkomen. En daarom valt deze verordening in mijn portefeuille en zit ik hier vanavond voor u. Dus dat is de reden. Het is geen jeugdbeleid, dit is een uitvoeringsregeling binnen werk en inkomen Lekstroom. Vandaar. Dan uw tweede vraag. Of ik het met u eens ben dat kinderopvang een heel goed preventief instrument is voor kwetsbare kinderen. In gezinnen waar dat nodig is. En daarop kan ik volmondig ja antwoorden. Ik zou bijna zeggen, natuurlijk is dat zo. En als je de stukken leest waar we het hier over hebben, gaat het ook vooral over kinderen die in een kwetsbare situatie zitten. Niet alleen omdat er een medische indicatie is bijvoorbeeld voor het kind, maar ook omdat de ouders op dat moment niet voldoende in staat zijn om het kind die ondersteuning en opvoedkundige hulp te geven die op dat moment nodig is. En daarom is mijn antwoord op uw vraag ja. Dit is echt een noodzakelijke regeling om te zorgen dat juist deze kinderen de goede ondersteuning en ook de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van kinderopvang.
Dan hoeft die vraag in ieder geval de Raad niet meer beantwoord te worden. U heeft een vervolgvraag. Dat vermoeden had ik al. Ja, gaat uw gang.
Mag
Als die minder feitelijk is, al.
Ik had eigenlijk inderdaad dit antwoord wel verwacht. En dan, nou ja, ik ben ook tevreden zeg maar, met dat antwoord. Maar dan is zeg maar, onze vraag van in hoeverre belemmert dan de nieuwe verordening het gebruik maken van de kinderopvang door deze kwetsbare groepen? En door middel van welke elementen uit de nieuwe verordening wordt het gebruik gestimuleerd? Het is geen technische vraag, het is meer zeg maar, een politieke vraag. Ja, nee, het is niet zeg maar, een lijstje zeg maar, afvinken. Maar het is meer zeg maar, in de. Wij kregen dat niet helemaal goed helder.
Misschien want, kunt u uw zorg uitspreken, want dan kan nou, misschien de wethouder daar dat meenemen naar antwoord.
Onze zorg is. Dank u wel, voorzitter. Wij denken dat juist zeg maar, voor deze kinderen. Die in een hele kwetsbare positie zitten, omdat ze ouders hebben die ofwel verslaafd zijn, of een psychiatrische stoornis hebben, of in de schuldhulpverlening. Kinderen hebben het waarschijnlijk heel lastig in die gezinnen. Wij zouden die kinderen heel erg gunnen dat ze op een, zoveel mogelijk op een veilige plek zitten. En wat wij zien in die verordening is dat er eerder wat belemmerende factoren toegevoegd worden. Dus mijn ervaring is, en we hebben ook wat navraag gedaan zeg maar, in het veld. Je moet sommige ouders juist stimuleren en overhalen om hun kind deel te laten nemen aan de kinderopvang. En ook zeg maar, ouders juist uit deze doelgroep.
En uw zorg is, en ik ga u
die zou je moeten motiveren, stimuleren. En wat je zeker niet moet doen, is zeg maar nog hindernissen, belemmeringen opwerpen. Want dan maak je het ook
is,
de hulpverlening heel lastig.
Uw punt is duidelijk. Dankjewel. Mevrouw de wethouder, waarom heeft u zoveel belemmeringen geïntroduceerd?
Dat wil ik eigenlijk wel tegenspreken, want toegang tot deze regeling verandert niet. Dezelfde mensen die de afgelopen jaren van deze regeling gebruik maken, kunnen nog steeds voor deze regeling in aanmerking komen als ze voldoen aan de criteria. Er zijn wel een aantal dingen gewijzigd. En een van de dingen die is gewijzigd, en ik denk dat u daar impliciet op doelt, is het feit dat er in deze verordening nieuw is dat er een termijn aan is gehangen. En dat doen we niet voor niks. Want aan de ene kant is deze regeling gewoon bedoeld als een vangnetregeling, als een tijdelijke oplossing. En niet als een permanent instrument om in gezinnen in te zetten. Want dan moet er echt iets anders gebeuren. En juist door die tijdelijkheid toe te voegen, kunnen we ook samen met Wil en Gijnwijs, want die gaat een hele grote rol spelen hier ook in, kijken van wat er in dat gezin moet gebeuren om de zaak weer op de rit te krijgen. En wij beseffen ook dat die 6 maanden die we afspreken niet in alle gevallen voldoende zal zijn. Maar het helpt wel in de urgentie dat er iets moet gebeuren. Zowel bij hulpverleners die in het gezin of professionals die in het gezin zijn, maar ook bij de ouders zelf. Die altijd verantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun eigen kind. Dus ja, die belemmering zit erin. Maar als u mij vraagt van wordt het door deze verordening wordt het moeilijker om toegang te krijgen? Nee, dat niet.
Ik ben me ervan bewust dat deze zorg en het antwoord daarop tot extra vragen leidt. Ik heb echt ook al een aantal mensen al genoteerd. En ik ga eerst even die mensen af met de vraag of zij op dit punt, dus over de termijn, ik ga hem even zo klein maken, een vervolgvraag hebben. En dan ga ik eerst naar mevrouw Spalbel. Heeft u daarover een vervolgvraag?
Ja, dat heb ik zeker. Want juist die termijn van 6 maanden, die gaat natuurlijk heel veel stress opleveren bij dit soort mensen. Ik bedoel, je gaat een aanvraag doen, dan duurt dat even voordat je die toekenning hebt. Dat is gebruikelijk, dat is altijd zo bij regelingen. En voordat je dan eindelijk de toekenning hebt, moet je als je bijvoorbeeld een chronische situatie heeft, een situatie die niet in de toekomst heel snel zal veranderen, geeft dat heel veel stress. En ik heb dan ook de vraag, die mensen die dan chronische behoeften hebben, want ik ken er een voorbeeld van. Iemand, de vrouw werkt op een sociale werkplaats. Die man die heeft zwaar autisme, die heeft behoefte aan aan vrijwilligerswerk. En ja, die kinderen moeten dan ook worden ondergebracht. En in zo'n voorbeeld, ja, dat gaat niet over. Die dingen die mensen gaan niet over. Dus hoe wordt daar dan met omgegaan met die 6 maanden en zulke gevallen?
Mevrouw de wethouder.
We kijken na die 6 maanden altijd of er verlengd moet worden en wat de situatie op dat moment is. Blijft het feit dat deze regeling vanaf het begin, dus ook nu al, is bedoeld als vangnetregeling en dus tijdelijk wordt ingezet? En in een situatie die u schetst, zijn er in veel gevallen, en dat is ook onze ervaring, meer hulpverleners in het gezin aanwezig. En zijn er ook, want er wordt ook in deze verordening gesproken over voorliggende voorzieningen, zijn er ook in veel gevallen voorliggende voorzieningen aanwezig die kunnen zorgen dat dit op een andere wijze wordt voortgezet, waardoor het kind de juiste ondersteuning krijgt en dus wel degelijk voor andere regelingen in aanmerking komt, maar dat deze specifieke verordening eigenlijk alleen maar is voor die tijdelijke situatie waarin het echt even geregeld moet worden.
De verordening gaat in op een tijdelijke situatie. Ik zie mevrouw Van Schaik, maar ik zag ook de heer Verdam een aantal keer met zijn vinger. Het gaat nog steeds over de termijn, want daar hebben we het op dit moment even over. Dat klopt?
Nou, het gaat in eerste instantie over de eerste vraag van mevrouw De Beer.
Ja, daar ga ik daar later weer even op terugkomen. Ik wil even het onderwerp rondom de termijnen afronden. En dan ga ik naar mevrouw Van Schaik.
Ja, dank voorzitter. Inderdaad, over de termijn of duur, daar maken wij ons ook wel een beetje zorgen over. Want aan de ene kant begrijp ik ook wel dat je die tijdelijkheid wil stimuleren en dat een duur daarbij kan helpen. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van nou, we doen een duur. Hier staat maximaal 2 keer 1,5 jaar, want dat is de maximum. Je zou kunnen zeggen van nou, na 1,5 jaar evalueren we het. En na weer 1,5 jaar evalueren we het nog een keer. En nu staat er echt expliciet vernoemd dat het max 2 keer 1,5 jaar is, of de reden moet zijn met een andere oorzaak. En daar denk ik bij, ik heb de verordening van Deventer gezien, die op de VNG-site staat als voorbeeld. Daar staat bijvoorbeeld in dat de zorgprofessional, of de professional die dat beoordeelt, dat zelf kan inschatten, die duur. Dus zelf een evaluatie erop doet. En dan staat het niet zo zwart-wit dat er een maximaal van 2 keer 1,5 jaar staat. Van waar is de keuze gemaakt om dat toch op deze manier te doen? Het zo hard te maken en het niet aan de professional over te laten. Juist daarom kan je ook wel weer maatwerk realiseren namelijk.
Ja, die snap ik. Er zijn inderdaad gemeenten die eens anders regelen. Maar ook wij hebben een benchmark gedaan. En dit is een heel veel voorkomend idee om het op deze manier te doen. En er zijn zelfs gemeenten die een kortere termijn hebben. En dat hebben wij dus niet overwogen. Lekstroombreed kiezen we voor die 6 maanden. Omdat we toch vinden dat je hier, om echt de urgentie aan te geven, dat er op dat moment ook echt iets moet gebeuren. En ja, ik hoor net ook, het levert stress op, maar mensen zitten überhaupt in een stresssituatie en moet op dat moment gewoon adequate ondersteuning worden geboden. Dus dat helpt ons, tenminste brengt ons wel op het punt dat we toch kiezen voor een termijn van 6 maanden met een verlenging waar altijd die hardhoudsclausule in zit. En wat we wel gaan doen is deze regeling in zijn algemeen, dus niet per casus, maar in zijn algemeen evalueren of dit ook werkt zoals we hebben bedacht. En als blijkt dat dat niet zo is, dan gaan we kijken van hoe moeten we dit aanpassen. Maar dit is op dit moment het voorstel omdat wij denken dat het op deze manier gaat werken.
En wederom verschillende vingers, maar ik zag sowieso mevrouw Van der Sluizen ook over het onderwerp de termijn. Dan ga ik eerst naar mevrouw Van der Sluizen.
Ja, omdat het een tijdelijke termijn is, kan het bij sommigen, wat met mevrouw Spelberg gaat het al over mensen met autisme, die hebben daar heel veel spanning door, doordat het tijdelijk is. Maar wordt dat dan goed gecommuniceerd dat het tijdelijk is en wordt er ook zo snel mogelijk naar een definitieve, een langdurige oplossing gezocht?
Ja, gaat u gaan.
Ja, dat wordt goed gecommuniceerd. En in het geval wat u beschrijft, kan het ook zomaar zijn dat dit niet geschikt is als tijdelijke oplossing, omdat er gewoon een permanente oplossing moet worden gezocht. En in elk geval wordt er een ondersteuningsplan geschreven met de ouders en de professionals samen om te kijken wat op dat moment het goede plan is om te gaan volgen of dit middel wordt ingezet of wellicht dat er meteen al moet worden gekeken naar een ander middel wat wordt ingezet.
Goed. Dit onderwerp levert in ieder geval een goede discussie op. Maar er worden al verschillende vragen gesteld. Er zijn meerdere onderwerpen die u wellicht wilt aansnijden. Dus ik zou dit onderwerp tot een afronding willen brengen. En daarmee dus de vraag aan u stellen. Welke vragen wilt u rondom de termijn echt nog stellen om het mee te laten nemen in uw beoordeling? Dan ga ik eerst naar de heer Elias.
Ja, ik heb eigenlijk één kleine aanvullende vraag. Ik heb ook begrepen dat na de 2 termijnen van 6 maanden ook nog een zogenaamde hardheidsclausule is. Begrijp ik daaruit dat je altijd afwijkend kan optreden op het moment dat die 2 keer 6 maanden niet voldoet?
Ja, die hardheidsclausule geeft ook de professional de ruimte om de keuze te maken die op dat moment goed is. En als het advies is om toch nog een keer te verlengen, ondanks dat de verordening daar niet in voorziet, dan voorziet die hardheidsclausule in die mogelijkheid.
Dat is de verkeerde knop. De dames naast u, de heer Elias. Mevrouw de Beer.
Dank u. Als we denken, als we integraal denken vanuit het belang van het kind, wat is dan zeg maar de meerwaarde om dit op te nemen in de verordening?
En dus bedoelt u de 2 termijnen met de hardheidsclausule zoals we het hier zojuist bespreken? Ja. Waarom heeft u dit opgenomen?
We hebben het nog steeds over de lengte, hè?
Waarom heeft dit opgenomen? Maar als we denken, integraal denken vanuit het kind, belang van het kind, is de vraag van wat is dan de meerwaarde om het op deze manier te regelen?
Dank voor de correctie.
De meerwaarde om het op deze manier te regelen is dat we door dit op deze manier in te richten, dat er op hele korte termijn met de ouders een gesprek wordt gevoerd waarin een ondersteuningsplan wordt opgesteld, waarin beide partijen, dus zowel de professional als de ouders, in gesprek zijn over hoe de situatie dusdanig kan verbeteren of kan veranderen of een andere oplossing kan worden ingezet om ervoor te zorgen dat, dat er ook een verbetering komt in de situatie, dan wel dat er voor het kind een goede oplossing wordt gevonden. Want dit is echt, ik zeg het nog maar een keer, een vangnetregeling en is een tijdelijke maatregel die je inzet. En als je dit structureel inzet, dan doe je daarmee, vind ik, het kind ook tekort, omdat op dat moment niet samen wordt gekeken naar wat een goede maatregel is. En dan, dit is wel een goede maatregel, maar voor de tijdelijkheid.
Oké, ik kom weer even terug bij mijn eerdere poging om het weer even samen te vatten. Zijn er nog andere vragen die u echt wilt stellen over het onderwerp termijn en de hardheidsclausule die daarbij hoort om tot een goede afweging te komen? Ik constateer dat dat niet zo is. Dan rond ik daarmee dat onderwerp af. Dan ga ik naar de heer Verdam die terug wilde komen op de vraag of de kinderopvang preventief gezien wordt. Of nee. Op de vraag rondom de wethouders.
Dank u, voorzitter. Even de verwarring van mevrouw de Beer. Want nu begrijp ik ook de verwarring van mevrouw de Beer. Ik had in dit geval liever ook de heer Kuiper willen zien. Niks dat ik tegen deze wethouder iets heb. Maar de wethouder antwoordde met het feit dat de wil hier leading in gaat zijn. In het antwoord naar de adviesraad staat dat men gaat kijken of de uitvoering ook, dat voor begrijpwijs tijdens de uitvoering meer regie kan voeren, gaan voeren. Ik vind dat een beetje tegenstrijdig. En hoe ziet de wethouder dat? En, want ik had afhankelijk weinig kritiekpunten op dit punt, op dit onderwerp.
Maar u heeft er één gevonden.
Maar ik heb er nu eentje gevonden. Ik denk, ik wil graag dat juist de geinwijsleading wordt en dat de wil eraan hangt. Hoe kan de wethouder daar...
Kunt u zijn kritisch punt wegnemen?
Ja, dat kan ik volgens mij. En vrij snel. Want de wil is niet leading. De wil is de uitvoerende organisatie. De wil is het loket waar de mensen binnenkomen. En de wil is het loket die het is de organisatie die het uitvoert. En wil en geinwijs samen gaan samen met het gezin kijken naar een ondersteuningsplan. Als je kijkt naar goede ondersteuning, dan zal de geinwijsprofessional daarin degene zijn die het advies geeft. En wil voert het uit.
Een aanvullende vraag. U mag één aanvullende vraag stellen.
Is de wethouder het dan met me eens dat het dan meer een financieel-economische zaak gaat worden of een sociaal-maatschappelijke? Want dat is volgens mij de issue dan hier. Want als het over geld gaat, ga ik het hele verhaal anders benaderen.
Ik zie de relatie niet zo tot de vorige vraag, maar laat duidelijk zijn dat dit een sociaal-maatschappelijk idee is en niet financieel. Het gaat om de goede ondersteuning op de goede plek.
Er waren ook andere vervolgvragen en ik zag als eerste mevrouw Spalburg.
Ja, over als ik het stuk lees, dan staat er eigenlijk dat inderdaad wil de hele tijd leading is. En op vragen van de adviesraad heb ik een antwoord gelezen van ja, we gaan ook nog met geinwijs in gesprek. Ik vind dat op zich een hele vreemde benadering, want ik zou zeggen doe dat vooraf en niet achteraf. En het maken van een plan je hebt met mensen te maken die in problemen zitten, die dat heel moeilijk vinden, en dan moet er ook nog weer een plan gemaakt worden. Ik denk dat dat ook weer heel veel stress geeft. Ook gezien het feit dat de goede dagen laten, de medewerkers bij wil, maar er toch ook nog heel veel mensen zijn die niet echt de leefwereld van deze mensen begrijpen. Dus daar maak ik mij wel zorgen om. Hoe denkt u daarover?
En dan is de vraag rondom de stress verminderen van de mensen die hier gebruik gaan maken van deze regeling. En rondom het plan maken.
Wil voert deze regeling nu al uit. Dit is niet nieuw. Dit gebeurt al een aantal jaren. Dus wat dat betreft is ook de uitvoering hiervan voor Wil niet nieuw. Dat doen ze nu al. Wat wel nieuw is, is dat we dat ondersteuningsplan gaan maken en dat Gijnwijs daar goed bij betrokken zal worden. En wij denken dat in heel veel gevallen Gijnwijs al lang het gezin kent. Dus dat betekent al dat die relatie niet tot stand hoeft te worden gebracht, maar dat Gijnwijs weet welk gezin het betreft en daar ook vrij snel samen met Wil en met de ouders tot een plan kan komen. Kijk, je kan het heel groot maken, maar het kan ook gewoon heel simpel en heel snel gaan. En stress, kan ik me voorstellen dat daar stress ontstaat, maar je hebt wel iets nodig om echt mee aan de slag te gaan.
We zitten bij het onderwerp Wil versus Gijnwijs of Wil en Gijnwijs. Het is maar net hoe je het wilde zien. Mevrouw De Beer.
Dank u wel. Op pagina 7 van de verordening staat: de consulent inkomensondersteuning beoordeelt of de aangeleverde gegevens voldoende onderbouwing geven voor het vaststellen van de indicatie, sociaal-medische indicatie, met de bijbehorende duur en omvang. Als ik dat lees, dan denk ik dat er dus de verantwoordelijkheid, de eindverantwoordelijkheid, ligt bij de consulent inkomensondersteuning. En die gaat dus zeg maar bepalen, beoordelen of de aangeleverde gegevens van, of dat dan Gijnwijs is of JGZ, wie dan ook, of die voldoende zijn. Daar zit zeg maar wat mij betreft ook onvoldoende scheiding. Naar ons idee moet de hulpverlening tot een indicatiestelling komen en is Wil zeg maar de uitvoeringsorganisatie. En hier zit te veel vermenging van zaken. En zeker als Wil dan nog gaat beoordelen of die indicatiestelling goed genoeg is.
De reactie van de wethouder vraagt u waarschijnlijk.
Ik denk dat ik hiervoor zometeen even het woord geef aan mijn buurvrouw. Het is zo dat Wil op dit moment die regeling al uitvoert en dus ook die indicatiestelling op dit moment al doet. Zonder dat Gijnwijs daarbij betrokken is. Maar er is een verordening op basis waarvan wordt gekeken of er een indicatie wordt afgegeven. Daar komt straks een Gijnwijs professional bij die daar zeker zijn expertise tegenaan zal leggen en ook, ook advies zal geven over die indicatie. Dus wat dat betreft denk ik dat we dat op deze manier gewoon prima geborgd hebben. Lieke, heb jij daar een...
Als aanvulling kan ik zeggen, Wil controleert de gehele aanvraag. Dus in de aanvraag worden een aantal bewijsstukken gevraagd. Waaronder dus ook het oordeel van een medisch professional, wat ook iemand van Gijnwijs kan zijn, wat ook iemand een andere aanbieder kan zijn. En daar staat eigenlijk in aangegeven, ja, het is noodzakelijk dat er van deze indicatie gebruik gemaakt kan worden. En dat is wat Wil op dat moment checkt. Van is dit aanwezig of is het niet aanwezig?
Oké, ik ga nog even terug weer met een blik ook weer op de klok. We hebben nog maximaal 5 minuten om binnen de tijd het punt af te handelen. En ik ben vooral even op zoek naar of de punten die voor u echt cruciaal zijn in de afweging om te komen tot een goed besluit of een overweging om te komen met een motie of een amendement, of dat voldoende aan bod is gekomen. Als u dat in ogenschouw neemt, dan ga ik even naar mevrouw Derks, want die heb ik in ieder geval nog niet gehoord. En daarna naar mevrouw Voorthuizen.
Ja, voorzitter. Er zijn voorzitters die het heel prettig vinden dat ze mij nog niet hebben gehoord. Daar kan ik me dus iets bij voorstellen. Maar waar ik problemen mee heb, dat is dat de rol van de overheid eigenlijk steeds groter wordt. En ik ben een ouderwets meisje. Ik ga uit van de absolute zeggenschap van de ouders over het kind. Ik ben dus bijvoorbeeld ook met de vraag die mevrouw De Beer stelde aan het begin in wezen niet eens. De ouders zijn voor mij bepalend. En dan lees ik in het stuk dat van belang is of een aanvrager een toereikend sociaal netwerk heeft. En dan bekruipt mij weer de angst, en misschien dat de wethouder daar iets over kan zeggen, dat een dergelijke aanvraag zijn sociale netwerk moet gaan bestormen om te kijken of die kunnen helpen. En misschien krijgt hij dan ook wel een draai om zijn oren als hij een ruim sociaal netwerk heeft en het lukt niet.
En daarmee de vraag?
De vraag is in welke mate de rol van de overheid nou steeds groter wordt, tegen de achtergrond van mijn visie dat de ouders in eerste instantie alle verantwoordelijkheid voor het kind dragen.
Ga eraan.
Ik kan me vinden in de lijn die mevrouw Derks volgt. Wel is het zo dat je als overheid, vind ik, de verplichting hebt dat op het moment dat er gezinnen dan wel kinderen in de knel komen, dat je daarop moet acteren. En daar is juist deze regeling voor bedoeld. Om in dat geval als overheid toch een instrument in te kunnen zetten waarmee in ieder geval het belang van het kind geborgd is. Dus in dat geval vind ik dat de overheid wel degelijk een rol heeft. En dan vervolgens gaat u in op het sociaal netwerk. Ja, dat is ook een van de voorliggende voorzieningen. Nou zal het niet zo zijn dat iemand wordt afgestraft op een groot sociaal netwerk waarin niemand wil meehelpen. Wat we gaan doen is kijken, zijn er mogelijkheden in het netwerk om wellicht ook deels, want er zit ook grote verschillen in de lengte of de hoeveelheid dagdelen dat er kinderopvang wordt gevraagd. Is er wellicht één dagdeel dat wel iemand uit dat netwerk bijvoorbeeld de opvang kan verzorgen? Dus dat is de wijze waarop we dat gesprek ingaan en ook kijken of het sociaal netwerk in ieder geval kan helpen bij de ondersteuning die op dat moment nodig is.
Dan ga ik naar mevrouw Voorthuizen. U wilt op dit onderwerp... Nee? Oké, dan ga ik eerst naar mevrouw Voorthuizen. Gaat gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik misschien nog een beetje mist in dit stuk, en dat is ook eigenlijk een beetje een zorg. En vooral mevrouw De Beer van GroenLinks had het vooral over gezinnen die kwetsbaar zijn. Geestelijke toestand die beperkt is bijvoorbeeld. Die wel bekend zouden zijn dan bij Geinwijs, dat de overgrote deels die hier gebruik van maakt van deze voorziening. Is hierin ook meegenomen gewoon gezonde gezinnen waarvan bijvoorbeeld de ouder een zelfstandig ondernemer is die gewoon ziek wordt en vervolgens geen werk meer heeft en dan de kinderopvang niet meer kan betalen.
Ik vind het een vrij technische vraag. Ik kijk even naar rechts.
Mijn zorg is dan dat die niet worden meegenomen. Is dat zo?
Dat maakt hem technischer, die aanvullende vraag. Maar gezien de tijdigheid...
Ik ben even aan het nadenken hoor, wat uw vraag nou precies is. Uw vraag is of ZZP'ers ook worden meegenomen in deze verordening?
Nou, mensen ook met een somatische ziekte, zeg maar. Niet alleen maar kwetsbare gezinnen die al bekend zijn bij Geinwijs.
Als er sprake is van ziekte, dan worden die op dat moment dus ook, op dat moment ook meegenomen. Want deze verordening is er juist voor mensen waarvan... Kijk, normaal is er natuurlijk een mogelijkheid om gebruik te maken van de toeslagen van de Belastingdienst. Maar als dat op dat moment niet kan, dan is er mogelijkheid om te kijken naar deze verordening. Dus dan valt deze groep er ook onder. Ja.
Goed, dan kijk ik wederom met een blik naar de klok. En dan wil ik eigenlijk u helpen om te komen tot een afronding. En ik wijs u er ook nog even op dat er altijd nog de gelegenheid is om het stellen van vragen schriftelijk, die dan ook worden beantwoord. En wellicht is er zelfs de mogelijkheid om ze sneller te beantwoorden dan de reeds afgesproken termijn. Dat gezegd hebbende, het is natuurlijk uw vergadering. Dus als u zegt, nee, ik heb toch echt die ene belangrijke vraag die ik echt wil stellen. Maar dan ga ik ze ook nu inventariseren en dan hou ik het ook bij die mensen. Ik zie de heer Verdam, ik zie de heer Spal, mevrouw Spalburg en de heer Elias. Ik ga bij en de heer Gulmi. Dan, de heer Gulmi, dan mag u als eerste, want ik heb u nog niet gehoord vanavond.
Dank u wel, voorzitter. Ik had ook niet zoveel toe te voegen. Echter, wat meneer Verdam zei, dat had ik ook gelezen. En ik vraag me af of Geinwijs en Wil of dat wel goed gaat. Twee kapiteins op één schip. En dan kan je wel uitleggen van de een doet het zus, de ander zo. Ik ga om kinderen tot 13 jaar, dus dan zie ik helemaal niks van het Wil erin. Dat Wil iets moet goedkeuren in papieren. Dat kan ook overgeheveld worden naar Geinwijs. Ik denk dat het eigenlijk bij Geinwijs thuis hoort. En ik mag hier niks voor onderstellen. Maar het doet me een beetje denken aan het feit dat Geinwijs misschien niet comfortabel genoeg is. En dat er toch wel wat expertise van Wilde bij gestopt wordt. Maar eigenlijk vind ik het gewoon thuis horen bij Geinwijs.
En nou ga ik de wethouder alleen vragen om eventueel een aanvulling te geven op een eerder gegeven antwoord en niet het eerder gegeven antwoord te herhalen. Lukt dat?
Ja. En ik kan ook antwoord. Ik kan hier een antwoord. Ik wil hier zelfs een ander antwoord op geven. Want dit is een regionale regeling die door alle eigenaren van Wil, dus door de vier gemeenten sinds 1 januari, op deze manier bij Wil wordt neergelegd. Dus dat is zijn andere regelingen, ook inkomensuitvoeringsregelingen, die wij regionaal bij Wil hebben neergelegd. Dit is ook een regeling die wij samen met de andere gemeenten bij Wil neerleggen. Bij andere gemeenten ligt dezezelfde verordening voor. Wij zijn de laatste gemeente die hem in de raad bespreken. Bij de andere gemeenten is die al door. Dus dit is iets wat we in regionaal verband afspreken. Dus het is ook niet iets wat elke gemeente bij zijn eigen lokale organisatie neerlegt. Maar dit ligt bij Wil.
Ben duidelijk.
De heer Verdam.
Dank u, voorzitter. Ik had eigenlijk maar één vraag. Ik heb een vraag aan de wethouder in verband met een eventueel amendement wat ik wil indienen. Als een kind extern wordt geplaatst bij een gastoudergezin buiten de gemeentegrenzen, de ouders van het uit huis geplaatste kind niet de middelen dan wel de financiën hebben om aan een eventueel bezoekrecht te voldoen, valt het dan onder deze regeling? Zo niet, is de wethouder het met mij eens dat wij als gemeente hen die mogelijkheid wel moeten bieden? En valt het binnen de huidige mogelijkheden van de uitvoering?
Het is een vrij uitgebreide vraag die u tot de slotronde heeft bewaard. Dat was mijn
vraag. Ja, ik vind het ook een hele technische vraag. En in deze regeling gaat het over verlening van kinderopvang in dagdelen. Dus het gaat niet over het uit huis plaatsen of voor langere periode in een andere gemeente of in een gastenoudergezin plaatsen. Het gaat over een x-aantal dagdelen per week. Dus zonder overnachtingen of uit huisplaatsing.
Oké. Okay. Nou, ik had toch iets anders geleerd, maar dank u wel.
Mooi. Dan ga ik naar mevrouw Spalburg.
Een vraag. Dat gaat over dat de beleidsregels niet bij het college, maar bij het dagelijks bestuur van Wil, of bij Wil terecht gaan komen. Mevrouw Erregoor geeft net aan van dat het een regionale regeling is. Wij hebben als Nieuwegein altijd gezegd, de afspraak is, wij houden zelf regie. Ik heb de armoederegeling valt volgens mij ook onder het college. Deze regeling, zegt u, valt onder de armoederegeling. Waarom wordt er dan gekozen dat dit bij Wil wordt neergelegd en niet gewoon bij de gemeente? Want wij vinden echt wel dat wij hebben iedere keer het gevoel dat de raad steeds verder wordt weggezet op deze manier. Dus begrijp ik dat zo goed of heb ik het verkeerd begrepen?
Dit is echt een aparte regeling. Dit valt niet onder armoederegeling, want deze regeling is voor iedereen beschikbaar. Ook mensen die niet bij Wil bekend zijn. Dus hij staat los van alle andere dingen. Dit is puur een verordening die Wil uitvoert op verzoek van de vier eigenaren van de gemeenschappelijke regeling.
Maar de essentie van de vraag is, hoeveel invloed hebben wij op deze regeling? Dus is het überhaupt mogelijk om een amendement te plaatsen bijvoorbeeld? Dat als ik u zo goed interpreteer. Vul me anders gerust zelf even aan.
Ja, maar er stond wel ook in het stuk dat dit wordt ondergebracht bij armoederegelingen. En die hele armoederegelingen, die vallen ook bij de gemeente. Dus als je het daar onderbrengt, waarom moet je dan één stukje weer ergens anders onderbrengen? Waarom hou je dat niet allemaal bij elkaar? Ondanks dat je het wel ook kan gebruiken voor mensen die een hoger inkomen hebben. Dan moet je het ook niet bij armoederegelingen stoppen, denk ik dan.
Oké, ik snap nu uw vraag. Dan wordt het qua uitvoering inderdaad, zit het in een team van armoede die het uitvoert, nog los van het feit voor wie de regeling bedoeld is. De invloed die u heeft is dat u deze verordening vaststelt als gemeenteraad. En die kunt u uiteraard amenderen, want dat is uw recht. En bij veel verordeningen horen beleidsregels en vaak is dat een collegebesluit. In dit geval hebben de colleges besloten dat het een bestuursbesluit van Wil is. Maar uw rol verandert hier niet mee, want u stelt uiteindelijk de verordening vast en daarmee de kaders voor deze regeling.
Goed, dan gaan we naar de laatste vraag van de heer Elias.
Ja, ik zou nog graag willen weten, een kleine verdiepingsvraag. Heb ik nou goed begrepen dat de sociaal-medische indicatie en de uitvoering daarvan eigenlijk een onderdeel is van de bijzondere bijstand en daardoor ook door Wil wordt uitgevoerd en dat de inhoudelijke expertise met name vanuit Gijnwijs komt? Heb ik hem zo goed geïnterpreteerd?
Bijzondere bijstand komt in beeld op het moment, want in principe voor mensen die op het bestaansminimum zitten of een bijstandsuitkering hebben, vergoeden, dat is ook nieuw in deze verordening, gaan we 100% vergoeden in plaats van de 96% die we tot nu toe vergoeden. Op het moment dat mensen boven die bijstandsnorm zitten, maar toch niet in staat zijn om dit op te brengen en het is echt nodig, dan is de bijzondere bijstand de aangewezen vorm om mensen daarin in te helpen.
Goed. En daarmee komen we tot een einde van de beraadslaging van dit onderwerp. En ga ik een ronde maken langs u allen om zorg- en aandachtspunten te inventariseren. Deze ronde is niet alleen bedoeld om te kijken van wat kunt u in de raad inbrengen, maar ook wellicht uw collega's alvast te attenderen over mogelijke amendementen of moties en daar dus uw collega's ook bij te helpen in de voorbereiding.